Wij waren vanmorgen bij enige schriftplaatsen waaruit mogen blijken de onvoorwaardelijkheid van de vergeving die God geeft. Die geeft hij namelijk op zijn initiatief. Hij wijst het toe, hij spreekt ervan en zegt gewoon: uw zonden zijn u vergeven. Die uitspraken vinden we vele malen in de Bijbel. Ik stop maar met de opsomming van dit lijstje. En ik voeg er nog even aan toe dat wij natuurlijk ook nog een uitspraak hebben die wel zeer sterk is in dit verband. Die van de Heer Jezus zelf, die bad en zei: Vader, vergeef het hun, want zij belijden hun zonden en hebben er spijt van. Maar dat zei hij niet. Het was: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hebben die nog? Dat lijkt mij eigenlijk afdoende. Het argument boven alles. Ook als men niet weet wat men doet, ontvangt men vergeving van God. Men wist wellicht niet eens dat men het nodig had, maar men krijgt het. En God eist niet de belijdenis van die zonde, hij vergeeft gewoon. Want indien één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven en dan valt er überhaupt niks meer toe te rekenen. Het blijft zo, wat Johannes de Doper zei: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En niet maar van de gelovigen of de uitverkorenen of van degenen die belijden of iets dergelijks. Het heeft er allemaal niets mee van doen. Belijdenis komt pas aan de orde als men bewust die vergeving aanvaardt. Begrijp je me goed, ook als u die niet aanvaardt. Is er niks aan de hand, zonden zijn u vergeven. Maar zoals gezegd, daarmee bent u niet behouden. Wat noodzakelijk is, is dat u eeuwig leven ontvangt. Dat is een ander ding. Het ligt in het verlengde ervan. Het eerste is noodzakelijk voordat aan het tweede maar gedacht kan worden. Maar God heeft het zonder probleem opgelost. God rekent de zonden niet toe. Klaar uit. Dat is niet omdat dan ineens een goede relatie met God ontstaan is, maar dat is omdat er überhaupt geen relatie met God is. Heb je dat? Ik bedoel zo, de natuurlijke mens heeft geen relatie met God. Daarom worden zijn zonden niet toegerekend. Het doet niet ter zake, hij wordt geacht er zelfs niet eens te zijn. Heel die mens niet. En dus worden hem zijn zonden ook niet kwalijk genomen. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. In ieder geval sinds dat één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn. En of ze nou wel weten wat ze doen of niet weten wat ze doen, maakt allemaal geen bal uit. God rekent het niet toe. God heeft die zonden weggedaan aan het kruis van Golgotha. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er dus helemaal geen relatie meer met God is. Überhaupt niet. Hij rekent niet met levende mensen die zondigen. Hij rekent met alleen die mensen die leven. Dat zijn degenen die deel hebben aan de opstanding van Christus. En voor zover in de toekomst alsnog die zondige levende mens, om zo te zeggen, een rol speelt in Gods handelen, wel, God zal die mens wegdoen, dus. Mocht u tot het idee komen dat God in de toekomst, in de wederkomst van Christus, wel degelijk rekent met de zondige mensheid. Precies, dat is zo, maar die doet hij dus weg. Omdat hij er niet mee wil rekenen. En dus weg ermee. En dat is uiteindelijk ook het laatste woord, voor alle duidelijkheid. Weg ermee. Mijn Bijbel zegt dat ook. Er zijn meerdere schriftplaatsen die het expliciet zeggen. Er zijn velen trouwens die het illustreren. Maar daar ga ik nu vandaag niet op in. Maar waar het maar om gaat is dat de mens in het algemeen van God zo zonder meer vergeving ontvangt. Sommige mensen zijn het daar niet mee eens. Ja hoor eens. Ja. Men is het met zoveel niet eens wat God openbaart. Hoogmoed brengt de mens nou eenmaal in opstand tot God. Hè? Maar hoe dan ook, mijn Bijbel zegt dat dat van de profeten, dat van deze van Christus geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Dan zegt u, ja, dat is Handelingen 10, vers 43. Dan staat er dus dat je voor vergeving wel in de Heer moet geloven. Maar dan moet ik u zeggen, het zijn twee dingen. Het een is, wij hebben vergeving. Elk mens heeft dat. Alleen als hij ongelovig is, heeft hij er gewoon helemaal niks aan. Dat prediken wij dus ook niet. Wij prediken niet dat de mens vergeving van zonde heeft ontvangen. En dus dat hij maar kan zondigen, dat het verder niet uitmaakt. Dat is wel zo, maar dat is niet de prediking. De prediking is dat zo iemand, de mens in het algemeen dus, door geloof eeuwig leven zou ontvangen. En als daarna de vraag is, maar hoe zit dat dan met de zonden die ik doe en waarin ik leef, omdat ik nou eenmaal een zondig mens ben, want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dan zeg ik u, maak u geen zorgen, de Heer zou ons reinigen en hij reinigt in ieder geval ons geweten door zijn woord, dan wel door dat water, dan wel door het bloed, want dat leert mijn Bijbel. Die zonden zijn vergeven. Heb je dat nog? Niet op voorwaarde van ons of zo. Niet conditioneel. En voor zover het toch een conditie was, was het dat de Heer Jezus de zonden der wereld zou wegdragen als de vertegenwoordiger van heel de mensheid, als zoon des mensen dus, enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het een andere keer dan wel weer eens over. Maar ik dacht dat we daar in het verleden toch uitgebreid genoeg over gesproken hadden. Maar wat voortvloeit uit dat wij onvoorwaardelijk vergeving van God hebben ontvangen, als mens, maar ook nog steeds dus als gelovigen, vloeit daaruit voort dat wij elkander zouden vergeven. En de norm daarvoor is simpel deze, namelijk dat wij zelf vergeving hebben ontvangen. Als onze schulden zijn kwijtgescholden, hebben wij het recht verloren om van anderen betaling te verlangen. Op wat voor wijze dan ook. En de Bijbel is daar duidelijk genoeg in. En ik heb het rekensommetje niet gemaakt, maar ik heb wel vastgesteld voor mezelf dat de meeste schriftplaatsen die melding maken dat wij elkaar zouden vergeven, gaan ervan uit, of die melden dat wij vergeving hebben ontvangen eerst. En dat er een samenhang is, logischerwijze, tussen die twee. Als je die ene niet kent, ken je de ander niet. Als je niet weet wat je zelf hebt ontvangen, kun je ook niet geven. Als je niet weet hoe de Heer met jouw leven en zonden omgaat, hoe zou je weten hoe je met het leven van anderen en andere gelovigen eventueel of andere mensen zou omgaan. Die twee dingen zitten aan elkaar vast. En terwijl ik zo praat, ga ik nog maar even zo door, voordat ik u schriftplaatsen noem. Deze twee dingen zitten aan elkaar vast en zijn eigenlijk ook conditioneel. Die zijn conditioneel. Dat wil zeggen, in de praktijk van het leven. Ik heb het niet over een oordeel op de jongste dag, of je alsnog verantwoording aflegt van die zonde. Daarvan zei ik, God heeft het vergeven, God heeft het weggedaan. Dat is het einde van het verhaal. Maar in Gods handelen met u is het wel degelijk de vraag of u dat wat u van Gods wegen ontvangt, ook daadwerkelijk doorgeeft. En daarna zeg ik, pas is het de vraag of u de vergeving die u ontvangt, of u die ook doorgeeft aan anderen. Niet alleen vergeving, maar alles wat wij ontvangen hebben, zouden wij doorgeven. Gij hebt het om niet ontvangen, heet er in de Bijbel, en dus geeft het om niet. Logischerwijze. Bovendien, waar wij zouden leren te leven uit de genade Gods, en waar heel de gemeente waartoe wij behoren geroepen wordt tot een betoning voor altijd van de rijkdom van Gods genade, zouden wij dus zelf op zijn minst leren uit die genade te leven, en zouden we dus ook leren om genade te geven. Genade heerst. Dat gaat naar beide kanten uiteraard. Zie? Dat is wat God ons wil leren. En dus leert mijn Bijbel dat als wij gelovigen, wedergeboren mensen, als wij niet bereid zijn anderen te vergeven, doet de Heer het ook niet aan ons. En begrijp u mij nou niet verkeerd, want sommige mensen die willen graag mij verkeerd begrijpen, denk ik wel eens. Of sommigen zijn zo bevooroordeeld dat niet tot hun doordringt wat ik werkelijk zeg. Komt ook allemaal voor. Ik zeg dat Gods handelen met ons nu in hoge mate bepaald wordt door hoe wij handelen met anderen. Ik bedoel, er is toch verschil, lijkt mij, tussen gelovigen die onvoorwaardelijk en zonder terughouding de Heer dienen, en die andere gelovigen die wel geloven dat ze eeuwig leven hebben ontvangen, en dat is mooi, dan komt dat uiteindelijk allemaal goed. En in de tijd die over is in het vlees, dienen zij gewoon de overste deze wereld, of zichzelf, of wat er maar wezen mag, trekken zich van het een en ander niks aan. Ze zijn kinderen gehad. Dat betekent dat ze uiteindelijk naar de hemel gaan en dat soort dingen. Prima. En voor de rest trekken ze zich er niks van aan. U denkt toch niet dat God op gelijke wijze met deze twee verschillende gelovigen omgaat? U denkt toch niet dat de vader die twee kinderen volstrekt gelijk behandelt? Of denkt u dat wel? Dan weet u niet wat opvoeden is. En meer kan ik daar ook niet van zeggen. Ja, nee, het probleem is dat sommige mensen helemaal niet weten wat opvoeden is, om de eenvoudige reden dat ze zelf ook nooit opgevoed zijn enzovoort. He? Of omdat het afgeschaft is officieel. Het mag nou niet meer, geloof ik, van de overheid of zo. Ik houd het niet helemaal bij in de krant. Maar goed, pedagogiek, dat is ongeveer afgeschaft eigenlijk. Net als het onderwijs, heb ik gehoord van een onderwijzer. Maar goed. Dus ja, als ik daar ook nog allemaal over moet gaan praten, wordt het wel erg ingewikkeld. Maar het beter is dat ik u wat schriftplaatsen voorhoud. Bijvoorbeeld, en ik geloof dat het de allereerste schriftplaats in het Nieuwe Testament is waarover vergeving gesproken wordt, namelijk Matteüs hoofdstuk 6. En dit zijn dus schriftplaatsen waar het gaat over vergeving onderling, hè? Dat wij elkander vergeven. Dus Matteüs hoofdstuk 6. Maar staat in vers 12, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In de eerste plaats, dit gebed is een gebed dat de Heer Jezus voorhoudt aan zijn discipelen. In het algemeen, dat wil zeggen aan degene die in hem geloven. Het gaat hier niet om een gebed waardoor men behouden wordt of iets dergelijks. Maar het gaat om een gebed dat, dat gelovigen eventueel zouden bidden of althans daar een voorbeeld aan zouden nemen. En hij zegt, bid dan aldus, zo zou men bidden. En een van de regels daaruit is, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hier is de volgorde omgedraaid. Het betekent echter niet dat de Heer ons de zonden überhaupt niet vergeeft als wij niet eerst elkander vergeven. Waar het over spreekt is over ons praktisch christelijke leven. Onze praktische gemeenschap, niet leerstellige of fundamentele, maar onze praktische gemeenschap met de Heer die ons vergeeft. Fundamenteel. Van daaruit zouden wij anderen vergeven. Waar wij dat niet doen en dus anderen eisen van anderen, of aan anderen eisen stellen, zegt de Heer, nou ja, je zou gemeten worden met de maat waarmee je anderen meet. Dus dan pas ik jouw principes op jou ook toe. In de hoop dat je er wat van leert. En wat zou je ervan leren? Dat je geen eisen zou stellen aan anderen. En dus dat je anderen zou vergeven. Opdat de Heer aan jou ook geen eisen zou stellen. Dat zijn toch bekende Bijbelse waarheden, mag ik aannemen. In die termen, in die teksten komt lang niet altijd het woord vergeven voor, overigens, en daarom heb ik ze in mijn lijstje ook niet staan. Maar het is dus het algemeen beginsel. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, is toch een duidelijke uitspraak. Want met de maat waarmee u meet, waarmee gij anderen meet, zult gij zelf gemeten worden. Ik laat het wel uit mijn hoofd. Toch? Goed. Nou, daar gaat het hier over. Het gaat hier ook niet over een volgorde, zoals het gaat erom dat waar wij leven uit vergeving die we ontvangen, geven wij vergeving. en meer neutraal, waar de Heer onze zonden niet toerekent, ze negeert, ze loslaat, wat het maar is, en geen rekening mee houdt, zouden wij dat naar elkaar dus ook zo doen en elkaar de zonden niet toerekenen. Dan zijn we dus weer van een grote last bevrijd, want dan hoeven we meteen ook niet alles te weten, zal ik maar zeggen. Toch? Geen probleem. En dan kom je weer bij, ja, maar die mensen hebben mij zwaar beledigd. Ja, nou en? En onze relatie met de Heer dan? Hoe staat dat? Hoezeer beledigen wij de Heer? Hoezeer onttrekken we ons aan zijn woord, aan zijn bediening aan ons? Hoe vaak trekken we ons terug als hij ons de voeten wil wassen? Hoe vaak draaien we het hoofd om als hij ons wil onderwijzen? Enzovoort. Hoe vaak zijn wij niet beschikbaar als hij een beroep op ons doet terwijl wij ons beschikbaar hadden gesteld en dat soort zaken meer? Hoe gaan wij door het leven in de praktijk? Waar houden we ons mee bezig? Toch? En de Heer vergeeft ons. Rekent ons niet toe. Kent onze zwakheden. Wel, andere mensen hebben ook zwakheden. Nog veel meer dan wij zelf. Dus wij hebben veel te vergeven, zal ik maar zeggen. Veel over het hoofd te zien. Dat is toch wat vrijheid is? Dat onze zaak niet is. Begrijp u me niet verkeerd. Er zijn andere dingen, daar heb ik het met name in Woepertaal over gehad. Uitgebreider dan mij lief was, maar het ging nou helemaal zo. Maar voor excuus dan maar goed, ik meende elk woord wat ik daar gezegd heb overigens. Daar ging het niet over vergeving, daar ging het erom hoe wij leven. En over het feit dat er dingen in onze levens zijn die wij, waarvan wij afstand zouden nemen, die wij met rust zouden laten, die we uit ons leven zelfs zouden wegdoen, omdat ze indruisen tegen wat de Heer van ons verwacht. Dat wil niet zeggen dat ik dan ineens zonde sta toe te rekenen. Ik sta alleen te vertellen, als je wil dat de Heer wat doet met je leven, als je hem wil dienen, dan zul je daarvoor geconditioneerd moeten zijn. Als je leven vult met allerlei rotzooi, want een beter woord heb ik daar niet voor. Ja, dat gaat niet. Dat moet je wegdoen. Niet omdat het zondig is, maar omdat het je geestelijke leven en je bediening in de weg staat. Zie je, er moet iets weggedaan worden. Mag je daar dan niet staan? Jawel, maar je staat in de weg. En of het mij wat kan schelen? Nee, mij kan niet. Zuurzaak. Maar we zeggen het wel even. Nou, dat is de samenvatting van minstens 3 samenkomsten uit de conferentie in Woepertaal. Heb ik er wat tegen? Nee. Mag het? Ja, het mag. Is het verstandig? Absoluut niet. En we adviseren u het een en ander weg te zetten. Goed. Dat is het ongeveer. Daar is een wisselwerking. Wij moeten leren in de praktijk te brengen wat de Heer naar ons toe praktiseert. Dat is het nou eenmaal. Verder maakt het helemaal niks uit. Uiteindelijk, want of wij iemand zonde nou toerekenen of niet, de Heer rekent ze niet toe en daar gaat het maar om. En als u mij mijn zonde toerekent, ik denk niet, eerlijk gezegd, ik denk niet dat ik daar nog wakker van lig, want het gaat u sowieso niks aan. Toch? Mijn relatie met de Heer, weet u veel. En andersom is het dus ook zo. En dat is wat dit soort schriftplaatsen zeggen. De Heer handelt met ons zoals wij anderen behandelen. En dat is de strekking van Matthäus 6. Bovendien, we hebben nog zo'n soort tekst, maar daar gaat het niet over vergeving. Die staat ergens in een van de brieven aan Timotheus. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat betekent niet dat we dan toch nog voor eeuwig verloren gaan. Maar het wil zeggen dat we als wij in dit leven hem niet willen dienen, zal hij ons ook niet het nodige verschaffen. En dan kun je wel zeggen, maar fundamenteel ben ik zijn dienstknecht. Als u hem niet dient, zorgt hij ook niet dat u het nodige voor die dienst ontvangt. Zal hij ook niet voor u zorgen, waarom zou hij? Het is een wisselwerking. Wij moeten leren te vergeven om te weten wat het is, wat de Heer aan ons doet. Wij zouden hem leren kennen en in het leven voor situaties komen te staan waar hij ook voor kwam of komt te staan. En hij loopt tegen onze afwijkingen op, om zo te zeggen. En wij lopen op tegen die van anderen, wellicht. Sommigen hebben er aanleg voor trouwens, om daar tegen op te lopen. Maar vooruit. Maar hij doet de onze weg en rekent ze niet toe. En wij worden geacht te leren ze anderen ook niet toe te rekenen. Hoe vervelend dat misschien ook is. En heel in het kort. Dat laat inderdaad littekenen na, soms. Want je komt soms niet onbeschadigd uit de strijd terecht, uit de strijd waarin je terecht was gekomen. Maar daarom hoef ik die ander nog niet kwalijk te blijven nemen dat het zo was. Want het heeft bij de Heer ook littekens nagelaten. Hebben die nog? Hij kwam ook niet totaal ongeschonden uit de strijd. Zo is het niet. En ook hij moest leren, om het er helemaal over te hebben, volgens mijn Bijbel. En wij leren dat ook. Wij leren te leven uit de vergeving die God ons geeft. En dus leren we ook vergeving te schenken. Dat is het verhaal. Maar dat staat los van of wij om moeten gaan met mensen die uit gewoonte, die een bepaalde levenswandel op nahouden, waarvan je moeilijk kunt zeggen dat het christelijk is. Mijn Bijbel zegt dat we ons daarvan af zouden keren. Niet die levenswandel als zodanig veroordelen, maar we zorgen gewoon dat we er niet langer tegenop lopen. Dat is ook vergeven namelijk. We zorgen gewoon dat we er niet mee te maken willen hebben. Dat is niet veroordelen. Dat is vergeven. En tegelijkertijd onszelf bewaren van, of moet ik het sterk zeggen, onszelf reinigen van vaten der onbarmhartigheid en hoe dat maar heten mag. Onreine vaten, dat is ook Timotheus. Maar dat wil niet zeggen dat we anderen die onreinheid moeten kwalijk nemen. Dat is een heel ander ding. Die dingen rekenen we niet. Wij moeten alleen zorgen, dat is onze verantwoordelijkheid, wel degelijk. Wij moeten zorgen dat wij individueel, dat wil zeggen, u moet dat en ik moet dat, wij moeten zorgen dat wij individueel kunnen lopen de loopbaan die ons is voorgesteld en we zouden afleggen, dat is een woord dat grenst aan het woord vergeven, loslaten, wij zouden afleggen alle last die ons wellicht omringt. Dat is het verhaal. Daarmee veroordelen wij anderen niet, maar we nemen er afstand van. Dat is het dan. Zie? Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Want meer is het niet. En of het moeilijk is, ja, ik kan hier niet hard kijken. Maar leerstellig gezien is het helemaal niet moeilijk. En ik moet u zeggen, in de praktijk vind ik het persoonlijk ook helemaal niet moeilijk. He? Je weet wat voor een etterbak je zelf bent, broeder. Dan laat je het wel uit je hoofd om anderen iets kwalijks te nemen, toch? Ja, nee, dat meen ik serieus. En goed. Maar onze verantwoordelijkheid is leven met de Heer. Dat is het. En zonde zou op geen manier enige rol of enige betekenis spelen in ons denken, want God heeft het weggenomen. En de basis van onze ethiek is dus niet die kwestie van mag het of mag het niet. De basis van onze ethiek is dat wij uit genade niet alleen vergeving hebben ontvangen, niet alleen kinderen God zijn geworden, maar dat wij uit genade ook een loopbaan, een gave, een verantwoordelijkheid van Gods wegen hebben ontvangen. En die zouden we dragen, die zouden wij dienen, als het een dienstwerk is immers, wij zouden de Heer dienen en dat is het dan. En zonde speelt daarin geen rol. Daartoe worden wij gereinigd van het geweten, van een kwaad geweten enzovoort. En bovendien, één stap verder, maar daar is onze broeder in zijn inleiding al mee begonnen. Wij als gelovigen zouden dus elkander lief hebben. Toch, dat weet u, hè? Hele brieven gaan eigenlijk over niks anders dan dat. En de liefde rekent geen kwaad. 1 Korinthe 13. Zo staat het er toch? Of, je zit maar aan te kijken, wat zegt hij nou ineens? Er staat dat toch? Even kijken hoor. 1 Korinthe 13. Vers 4. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. In de zin van zij rekent geen kwaad. En rekent geen kwaad toe, heb ik meen ik ooit eens gelezen in een andere vertaling. Want dat is de strekking ervan. Men wil het kwade niet zien. Als men lief heeft, wil men het verkeerde, het kwade niet zien. En zo moet het ook. Heb je dat? Ja, liefde maar blind is daarvan afgeleid. Maar dat is ook zo. Zie? Men moet die dingen ook niet zien. Dat werpt maar een belemmering op en de Heer heeft dit weggedaan. Daar gaat het over, toch? Zou er niet tussenin moeten staan. En zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijft zich in de waarheid. Enzovoort. Maar zonder probleem is opgelost, God heeft het weggedaan en dat is het dan. En zo gaan wij door het leven. En hoe dan ook, als iemand ons wat misdaan heeft, zodanig dat wij daar schrammen bij hebben opgelopen, wel, zo iemand kan zijn spijt betuigen naar ons, maar die schrammen, die gaan daarmee niet weg. En als het littekens veroorzaakt, veroorzaakt het littekens, dat gaat ook niet weg. Ik bedoel, daar verandert helemaal niks mee. We moeten die dingen leren accepteren dat het nou eenmaal zo gaat. En andere mensen, ook broeders en zusters, doen soms dingen die misschien niet verantwoord zijn, dat zou best kunnen. Maar zo wat, zo gaat dat nou eenmaal. Het mag geen probleem opleveren. Ik ben ervan overtuigd, zeg ik maar even op persoonlijke titel, dat voor zover het wel problemen oplevert, is dat door onze hoogmoed. Het heeft met leerstellige zaken niks van doen, het is gewoon onze hoogmoed. We plaatsen ons boven iemand en zeggen, hij heeft mij onrecht gedaan, hij zal er verboeten, dan wel, hij zal het op zijn minst moeten toegeven. Of iets dergelijks. Of sommigen zeggen zo, ja, maar ze zullen het toch zeker eerst moeten belijden aan mij. En dat soort dingen. Waarom? Waar is dat voor nodig? En wat maakt het allemaal uit, overigens? Het enige wat je aan het doen bent, is de zaak opblazen. Voor jezelf, vooral. En voor anderen ook. Anderen zijn zich soms helemaal van geen kwaad bewust. Dan moet je ze dat eerst nog aanpraten. Dat is toch ook zonde. He? Ja, van je tijd en van je energie. Je houdt je met de verkeerde dingen bezig. Dan zit dat gewoon. De Heer zal voor ons zorgen. En wij zal voor ons strijden. En wij zouden stil zijn. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat zou een mens mij doen? Zonder schrammen komt niemand door het leven. Ongelovigen niet, gelovigen ook niet. En wij leren ervan en dat is het dan. Wees blij dat je zoveel te vergeven hebt aan anderen. Dan kan je doen wat de Heer ook doet. En iets beters is er niet om te doen in je leven, dus praat maar weer. Ik meen het serieus hoor. Nou goed. Ik noem u nog enige schriftplaatsen. We zijn hier toch in Matthäus 6, dan ook maar vers 14. Daar komt nog een toelichting achteraan. Op deze uitspraak uit vers 12. Vers 12, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is een wisselwerking. Bovendien, het is moeilijk aan de Heer vergeving te vragen voor iets, terwijl je anderen niet wilt vergeven. En vandaar de volgorde hier. Maar dan volgt vers 14, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse vader ook u vergeven. En let erop dat het niet gaat over de jongste dag, het eindoordeel. Het gaat om Gods relatie tot u. En uw relatie tot God. Die is wel degelijk conditioneel. Wij zouden de Heer willen volgen, dan zorgt hij voor ons. En wij volgen hem, we zijn zijn navolgers als wij doen wat hij doet. Zonder vergeven naam. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, loslaat staat er dus, dat woord hè, staat er bijna altijd, afiemi. Als gij de zonden, als gij hun misdaden loslaat. Laat er voor wat het is. Zo zal uw hemelse vader ook u vergeven. En ik hoop voor u dat u een goed geweten, een goed geheugen hebt. Heb je ook een goed geheugen? Ik wel. Ik vergeet een heleboel. Hè? Nee, daar ben ik heel... Want als je slecht geheugen hebt, onthoud je alles. En dan sjouw je toch een boel mee in het leven, zeg. Ben je serieus? Nee? Nou ja, en verder, misschien vergeet u niet. Maar ook al vergeet u niet, daarom kunt u wel vergeven. En vergeten in de zin van het zich nog herinneren, dat is niet zo erg hoor. Dat is misschien ook wel goed, dat weet ik nooit, hangt van allerlei omstandigheden af. Maar daarom kun je wel vergeven. En de dingen bewust weghouden en niet mee willen rekenen enzovoort. Begrijp je me goed, er zijn ook dingen waarvan ik me best doe ze te onthouden. Nee, echt, sommige wil ik graag onthouden, opdat ik alsnog ook na jaren nog steeds precies zeker weet waarom ik bepaalde dingen wel en niet gedaan heb. Anders zou je er later aan gaan twijfelen. Heb je dat ook nog? Zodat je onthoudt waarom je je beslissingen neemt. Waarom je stap een bepaalde richting opzet enzovoort. Dan is het nuttig om bepaalde zaken te onthouden. Maar aan de andere kant, mensen dingen tot de lengte van jaren blijven kwalijk nemen, ze ermee confronteren. Dat is een volstrekt, maar ook volstrekt onchristelijke en onbijbelse aangelegenheid. God doet het ook niet. God zij dank. Nou goed. En vers 15, daar komt hij weer, hè. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zal ook uw vader uw misdaden niet vergeven. Logischerwijze, en het gaat over de praktijk van ons leven. En over de uitwerking van onze relatie tot God en Gods relatie tot ons. Heb je dat? Wat wij ontvangen uit genade, zouden wij logischerwijze ook doorgeven. Wat zal ik die andere termen gebruiken? Dan gaat het niet specifiek over vergeven, maar veel algemener. De bedoeling was dat wij de heerlijkheid des Heer, wat is dat? 2 Korinthe 3, de laatste verse. Kijk het na in uw Statenvertaling, want het staat daar verkeerd. Daar had moeten staan dat wij de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen. Abusiefelijk vertaald met in een spiegel aanschouwen. Het is het woord spiegel, maar dan het werkwoord. En de vertalers hebben ervan gemaakt in een spiegel kijken. Maar dat is het niet. Het werkwoord bij spiegel is spiegelen. Wij noemen het dan in het Nederlands weerspiegelen. Dat wil zeggen, wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Het is later trouwens, dacht ik, in nieuwere vertalingen gewijzigd hoor. Dat is niks bijzonders wat ik u nu zeg. Bovendien, het begrip werd hiervoor of daarvoor in 2 Korinthe 3 al uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van Mozes. Want de heerlijkheid des Heren had zich als het ware op Mozes gevestigd toen hij bij de Heer was op de berg. En toen hij daarna van de berg afkwam, straalde zijn gelaat. Heb je dat? Hij weerspiegelde de heerlijkheid, het licht. De heerlijkheid van de Heer, hij ontving hem, die heerlijkheid, en gaf hem door. Heb je dat? En de bedoeling is dat wij die de heerlijkheid van Christus aanschouwen, zoals Mozes die van de Heer, dat wij die heerlijkheid weerspiegelen, namelijk doorgeven in ons praktische leven. Dat wil zeggen, het komt tot ons en we geven het door. Het komt in ons. En wij geven het door. En dat is de gezonde situatie namelijk. En daar staat dan ook dat waar dat gebeurt, waar wij de heerlijkheid, zoek u hem op in uw Bijbel, waar wij die heerlijkheid des Heren weerspiegelen, indien dat gebeurt, worden wij naar datzelfde beeld, naar het beeld Gods namelijk, in gedaante veranderd. En de bedoeling is dat wij die de heerlijkheid van Christus aanschouwen, zoals Mozes die van de Heer, dat wij die heerlijkheid weerspiegelen, namelijk doorgeven in ons praktische leven. Dat wil zeggen, het komt tot ons en we geven het door. Het komt in ons en wij geven het door. En dat is de gezonde situatie namelijk. En daar staat dan ook dat waar dat gebeurt, waar wij de heerlijkheid, zoek hem op in uw Bijbel, hè? Waar wij die heerlijkheid des Heren weerspiegelen, indien dat gebeurt, worden wij naar datzelfde beeld, naar het beeld Gods namelijk, in gedaante veranderd. Want ja, de bedoeling van ons christelijk leven is dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, dan wel dat wij zijn beeld gelijkvormig worden, Romeinen 8 onder andere. Maar die verandering vindt niet plaats doordat wij de heerlijkheid des Heren aanschouwen, doordat die tot ons komt, of zelfs maar in ons komt. Hij vindt in de praktijk pas plaats, die verandering naar Gods beeld vindt in de praktijk pas plaats, niet als het tot ons komt, maar als het ook door ons weerspiegeld wordt. Dat wil zeggen, als dat wat wij van de Heer ontvangen ook gepraktiseerd wordt. Uitwerkt in onze levens. Heb je dat nog? Dan wordt het pas wat. En ik zou u willen oproepen om uw eigen leven als kind van God eens terug te zien hoe dat was, hoe dat gegaan is. Als u mij vraagt, is het zo gegaan dat pas toen u om niet uit genade zonder wat terug te eisen iets ging doen in de naam van de Heer. Toen werd u blij, toen werd het levend in u. Toen werd u actief, toen begon de Heer pas werkelijk wat te betekenen. Want zo is het. Niet uit mijn ervaring, maar ja ook, maar dat doet er niet toe, hè. Maar omdat de schrift dat zegt. En waar men dat niet wil, krijg je dus de situatie van bijvoorbeeld de Korintiërs, aan wie die tweede Korinthebrief met name hoofdstuk 3 ook geschreven werd. Maar beide Korinthebrieven, zij ontvingen van Gods wegen, maar ze werden alleen maar opgeblazen. En kennis, puur kennis in de zin van weten, maakt opgeblazen. Zegt die brief op. Maar de liefde sticht, dat wil zeggen, waar er weer wat van uitgaat, waar wij wat wij ontvangen hebben ook kunnen meedelen aan anderen, met anderen zou het woord moeten zijn trouwens, hè? Waar er sprake is van een praktisch leven zoals dat van de Heer, daar worden wij veranderd naar zijn beeld, eerder niet. Niet het ontvangen, maar het ontvangen en, nou doorgeven wil ik niet zeggen, maar wel het ontvangen en uitwerken. O, doet de Heer dat zo, dan ga ik dat ook doen. Verwacht Heer dat van me, dan ik ook, enzovoorts. En dat moet je leren. Omdat je daarbij je eisen die je stelt aan je medemens en je medebroeders en zusters gewoon moet opgeven. Je hebt niks te eisen. Je hebt alleen te geven. Nou ja, u kent die verhalen wel, hè. Van er is zo weinig liefde onder de kinderen Gods. He? U weet wie het zegt, hè, dan, hè? Dat is altijd iemand die geen liefde geeft, maar die alleen liefde neemt. Die verzorgd wil worden, bemoedigd wil worden, die ondersteund wil worden, die zelf geen verantwoordelijkheid wil dragen. En ik persoonlijk beschouw alle gelovigen als volwassen gelovigen. Dat nogmaals, dat zijn ze niet. Maar ik ben niet geneigd ze meteen te ondersteunen en van alles voor ze te doen enzovoort. Bovendien, dan kom ik aan mijn eigen loopbaan, die de Heer mij gegeven, niet eens meer toe. Dus waarom zou ik? Ze zouden leren zelf wat te dragen. Dat mag ze wel een beetje helpen, maar niet te veel. Het leven moet hen flink vermoeien, dat moet zo blijven. Men moet er door getraind, geoefend worden, sterk worden enzovoort. Nee, zuster, dat heet doseren. U weet wat doseren betekent? Ongeacht of je dat met die C of die S schrijft, wil zeggen met mate toedienen. Dat betekent wel helpen, maar niet te veel. Ze de goede weg wijzen, een eind. Misschien een eentje meelopen en dan zeg je vanaf hier doe ik mijn vier verlichtingen aan rondom en dan draai ik af en dan gaan jullie rechtdoor. Zo was het toch onderwijzer? Precies, die wezen ons een eind weg, Katwijk uit en zo ongeveer gaat. Maar niet helemaal meerijden tot Tiel. Is nergens voor nodig, hè? Nou goed. Zulke dingen. Doseren is dat. Hè? Hoe dat precies moet, weet ik tot vandaag nog niet. Maar zo ongeveer zit dat. De Heer draagt niet al onze lasten. Wij zouden onze lasten dragen. En Hij geeft ons de kracht die daarvoor nodig is. En zorgt dat we niet meer te dragen hebben dan dat we aankunnen. Zeg mij Bijbel zwart op wit. Stel je voor dat je niks meer te dragen hebt trouwens. Dan heb je ook een zinloos leven. Ik zou niet anders willen dan lasten te dragen. Toch? Anders leef je toch voor niks? Je moet toch wat te doen hebben? Ja, je moet toch wat te doen hebben? Nou goed, dat is wat de Heer ons geeft. Dat is ook zijn genade. En wij vinden daar onze bevrediging in enzovoort. Hè? Maar waar het over gaat is, wij leren van wat de Heer voor ons gedaan heeft. En wij zouden dat voor anderen doen. Naar vermogen en soms zelfs boven vermogen. En het meest eenvoudige daarbij is het schenken van vergeving aan elkaar, omdat dat niet een activiteit is, maar een passiviteit. Dat wil zeggen, we hoeven niks te doen. Je hoeft geen mensen ter verantwoording te roepen. Je hoeft mensen niet te wijzen op hun fouten. Nee, er staat wel dat we elkaar zouden vermanen en dat soort dingen meer. Maar dat woord vermanen is gewoonlijk het woord voor bemoedigen, vertroosten. Dat wil zeggen, de weg wijzen in de dienst aan de Heer. Heb je dat? En een van de dingen die daarbij horen is juist dat we misschien ten aanschouwe van iedereen elkaar vergeven. Niet toerekenen. Dat is het goede voorbeeld geven. Zie. En dat is leven en handelen zoals de Heer deed. En nogmaals, ik ben van mening dat dat het makkelijkste is, omdat het is iets nalaten. We laten het gewoon los. En pas als we die dingen hebben losgelaten, hebben wij onze handen eventueel vrij opdat de Heer ze zou vullen. Maar vergis u niet, elkander vergeven is niet een zware taak of verantwoordelijkheid die de Heer ons oplegt. Het is andersom. Zonder toerekenen is wat de Heer uit onze handen heeft genomen. Dat hoeft niet meer. Dat is namelijk ook nergens voor nodig. Als zo was dat de mens door niet te zondigen, zal ik maar zeggen, of door zijn zonde te beleiden behouden zou worden, dan zouden we er dagwerk aan hebben. Maar de Heer zegt, nee, dat zondeprobleem heb ik opgelost. En dus, wij zouden niet toerekenen, niet op zonde wijzen. Het heeft niet de minste zin. Wat zin heeft, is dat we elkaar wijzen op de verantwoordelijkheid die we als kinderen van God hebben, om elkander te vergeven, vanzelfsprekend, maar vervolgens om actief de Heer te dienen en dus navolgers van Christus te zijn. En dat betekent niet alleen elkander vergeving schenken, maar dat betekent ook elkander voorhouden het woord des levens. En elkaar wijzen op de verantwoordelijkheid die we als kinderen Gods hebben, en dus op de genade die wij van Gods wegen hebben ontvangen om hem te kunnen en te mogen dienen, niet gehinderd door eventuele zonden van onszelf of van anderen. Dat is het verhaal. Het is dus hoogst elementair. Nou goed, ik lees even verder uit Matthäus 18, vers 21. Die kent u allemaal, maar ik noem hem voor iemand die het na wil zoeken. Matthäus 18, vers 21. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heer, hoe vaak, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? 7 maal of zo? Maar u weet hoe het is, hè? 70 maal 7 maal. Dat wil zeggen, dat tellen we niet. Dat valt ook niet bij te tellen. Het is een levenshouding. Wij vergeven altijd. Zoals de Heer dat doet. Hè? En dat mag ook niet moeilijk zijn, want het volgt daarna uit die gelijkenis vanaf vers 23 die de Heer eraan toevoegt. En daar staat in vers. Het gaat over een dienstknecht die aan zijn heer vraagt: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Vers 6, en dan vers 27. De heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, losgelaten dus, en de schuld hem kwijtgescholden. Dat is wat vergeving dus is, hè? Afiemi. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem heel wat minder, 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. En dat kan dus niet, hè. Dat kan niet. Wanneer zelf vergeving, kwijtschelding ontvangen heeft, heeft men niks meer te eisen. Is men van het hele probleem überhaupt verlost. En daar gaat het maar om. Leest u die gelijkenis maar. Het zal duidelijk zijn, ook in deze gelijkenis, dat indien wij die vergeving hebben ontvangen, daar begon het mee, daarna van anderen genoegdoening eisen, dat daarmee in de praktijk van ons praktische leven, ik zeg dus twee keer praktijken, in de praktijk van ons praktische leven onze vergeving vervalt. De Heer neemt ons dat hoogst kwalijk. Omdat het zo inconsequent is en niet in overeenstemming met wat wij zelf uit zijn genade hebben ontvangen. En u bent dus gewaarschuwd. Ja. U weet toch, ik aarzel om het te zeggen, maar u weet toch, er wordt wel eens beweerd dat een gebrek aan geestelijk leven veroorzaakt wordt, of zou zijn, door wat men noemt onbeleden zonden in onze levens. Nou moet ik zeggen dat dat best zou kunnen, op zich. Als men onder die zonde tenminste verstaat dat men de Heer tekort gedaan heeft, een deel van zijn leven heeft achtergehouden, dan zou dat eventueel kunnen. Maar het ligt meer voor de hand dat onze gebrekkige relatie met de Heer daaruit voortkomt dat wij van anderen belijdenis van hun zonden eisen naar ons toe. Onbeleden zonden, maar niet die van onszelf, maar die van anderen. Wij nemen andere mensen het een en ander kwalijk. Wij menen te moeten heersen, recht te moeten spreken en al dat soort zaken meer. Dat zal in ieder geval gevoelsmatig onze relatie met de Heer in de praktijk vertroebelen. Snap je wel? Wij zouden andersom handelen. En wat wij van Gods wegen ontvangen, zouden wij in ruime mate grootmoedig aan anderen ook schenken. En dat bovendien in alle nederigheid. En onder het motto: mij is zoveel vergeven, waarom zou ik anderen niet kunnen vergeven? Tuurlijk wel. En daar ben je van het probleem. Niet van je littekenen, wellicht. Maar ik ben van mening dat die littekenen meestal dan toch wel meevallen. Het is maar wat je jezelf aanpraat. Er zijn zoveel, ook onder ons, die hun eigen tekortkomingen, dat wil zeggen hun gebreken in hun eigen leven, toeschrijven aan wat anderen hen aangedaan hebben. Aan een gebrekkige opvoeding, vervelende jeugd, de wijze waarop anderen hen behandelen en soms nog behandelen enzovoorts. Ze voelen zich het slachtoffer enzovoort. Ik vind het maar onzin. Ik vind het werkelijk onzin. Ik zeg niet dat die dingen er niet zijn. Wat ik probeer te zeggen is: wij hebben de Heer die ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. En dus al die dingen hoeven ons leven als kinderen Gods en als dienstknechten van God absoluut niet in de weg te staan. Maar wij moeten zelf willen. Het grote probleem is namelijk dat zoveel de verantwoordelijkheid voor eigen leven niet willen dragen en dus de schuld van alles wat misgaat in hun leven bij anderen leggen. En daar is altijd wel een argument voor te vinden. Maar andere mensen deugen niet. Dat is makkelijk zat. Dus je moet wat kunnen vinden. En hier en daar een bijbeltekst uit zijn verband rukken. Wel, dat doet men al duizenden jaren, dus dat moet kunnen, zal ik maar zeggen. En daarmee redeneer je eigen verantwoordelijkheid weg. Maar het is een hardnekkig misverstand Onze relatie met de Heer is gebaseerd op dat wij van hem verantwoordelijkheid ontvangen. En hij geeft ons de kracht die daarbij nodig is, hij geeft ons het onderwijs dat daarbij nodig is. Kortom, ons ontbreekt niets. En daarna zingen we dat gewoon in de pauze. Psalm 23 is populair, wij kennen al 4 verschillende melodieën ervan. Ik geloof dat er nog een 5e is, maar die is bij mij niet blijven hangen. Over de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Toch? Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Mijn beker vloeit over, richt voor mij een maaltijd aan tegenover mijn wederpartijders en dat soort dingen meer. Wel, dat is onze positie. Ons ontbreekt niks. Integendeel, we hebben zat om uit te delen. En mocht het opraken, dan geeft de Heer het ons weer. Toch? In gedachten zie ik nou, broeder, in gedachten zie ik nou die wonderbare spijziging. Daar worden de discipelen uitgezonden met die mannen met het waren maar 5 broden en 2 visjes. En ik stel me zo voor dat onderweg zo'n mandje dan toch leeg raakt. He? Want de discipelen hadden wat van de Heer ontvangen, ze delen maar uit en het raakt misschien toch op, of niet? Dan moet ik even nadenken, bleven er niet 70 korven over? En er waren maar 12 discipelen, dus hoe ze dat gedaan hebben, weet ik ook niet precies. Steeds een nieuwe halen dus, of zo. En toen was er nog over. Nou, zo gaat dat. Wat wij hebben uit te delen, raakt niet op, want de Heer geeft ons. Bovenmate. En zelfs meer dan wij bidden of denken, zegt mijn Bijbel. Dus het mag absoluut geen probleem zijn. En eigenlijk, ja, je komt heel dicht gewoon bij de essentiële verkondiging van het evangelie. Wat je zou doen, is de hele handel van je afschudden en zeggen, Heer, hier ben ik. En al dat gedoe. Al die andere mensen eventueel, wat ze je wijs maken, wat ze je aangedaan hebben, weg ermee. Heer, hier ben ik. Toch? En wat er daarna ook gebeurt, je leeft in gemeenschap met die Heer die voor je zorgt. Die je wat te dragen geeft. Wees blij dat je wat te dragen hebt. En dat is het dan. Moeilijker is het echt niet. Het enige wat overblijft is dat je je zorgen kunt maken om andere mensen. Maar het zou niet moeten zijn omdat ze je wat aandoen of omdat ze zondigen. Maar het zou moeten zijn dat je je zorgen maakt of ze wel inderdaad hun leven aan de Heer gewijd hebben enzovoort. Maar daar kun je weinig aan doen, behalve zeggen dat dat de bedoeling was. Maar dan nog, en ieder van ons heeft een verschillende functie, in het algemeen binnen de gemeente enzovoort. Dus ja, wat zouden we elkaar bekritiseren? Toch? Dat is een vrij leven. En een leven tot lering, tot voorbeeld, ook van onze broeders en zusters, die net als wij zonde niet toerekenen, gewoon vergeven en leven vanuit wat de Heer geeft. En de hoop stellen op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die gezegd heeft, wreekt u zelf niet beminde, want mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Als er ter verantwoording moet worden geroepen, zou de Heer dat zelf doen. En hij is ook de enige die het recht heeft om dat te doen, uiteraard. En bij ons ligt dat niet. Nou goed, zo steekt dat in elkaar. Natuurlijk, er zijn veel meer van die schriftplaatsen. Wat dacht u van Matthäus 13? Die wil ik toch per se noemen, voor ik het vergeet. Matthäus 13, daar gaat het over die gelijkenis van het onkruid, heet die geloof ik officieel. Hè? Ik geloof niet dat daar het woord vergeving staat. Maar het gaat er wel over. De gelijkenis van het onkruid waarin eerst tarwe gezaaid wordt en daarna zizanion, dus dan weet je het wel. Dat klinkt als een besmettelijke ziekte en dat is het ook. Zizanion. Taalt met onkruid. Maar goed. Daarvan staat in vers 30, u weet die discipelen zeggen, zullen wij het uitroeien? Die onvruchtbare tarwe, want dat is wat zizanion is, hè? Wilde tarwe, dat. Het onkruid heet het hier. Hij zegt, zullen we het uitroeien? Zei de Heer, nee. Hij zei, vers 30, laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dit onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Voor de alverzonders onder u, als het onkruid in het vuur geworpen wordt, denkt u dan echt dat het er gereinigd uitkomt? En zelfs dat het dan vrucht gedragen heeft? Nou ja, dat heeft men mij verteld, hè? Dan zegt men ja, maar de zondaren en zo worden in het vuur geworpen. En aangezien het vuur een reinigende werking heeft, komt men er gereinigd weer uit en is men alsnog behouden. Ik kan zulke leringen nauwelijks tegenspreken in alle ernst. En ik zal u zeggen waarom. Omdat ik het zo verschrikkelijk dom vind. Niet om iemand te beledigen. Maar ik vind de, u niet, maar ik vind de redenering zo dom. Kijk, ik zeg altijd, als je een gouden speld wilt vinden in een hooiberg, dan is volgens de theorie de snelste methode om de hooiberg in de fik te steken. Dan verbrandt alles wat je niet hebben wil, dat hooi. En aangezien het goud niet verbrandt, vind je daarna die gouden speld terug. Dat is het ongeveer. Hè? Ik bedoel, het goede dat erin zat, blijft dan over en het kwade verbrandt. Maar in de mens woont geen goed. Dus als een mens in het vuur geworpen wordt, komt hij er niet meer uit. Hij is namelijk het vuil dat verbrand wordt. Hij is niet de goede die bevuild geworden is. Hij is het vuil zelf. En het verbrandt dus alles wat normaal gesproken het vuur dient om dingen te verbranden. Dat is het verhaal. Er komt niks meer uit. En hier al helemaal niet, want wat wordt er ingeworpen? Tarwe. En onkruid, en dan hou je tarwe over. Nee, het onkruid wordt erin geworpen. Het komt er niet gereinigd uit. Het komt er überhaupt niet meer uit. Het is er daarna niet meer. En dat is wat mijn Bijbel zegt. Het is het daarna niet meer. Nou, bijvoorbeeld, ja. Maar goed, het lijkt mij zo duidelijk iets dat het verder geen toelichting behoeft. Maar waarom ik het vers aanhaal, is omdat het de beschrijving is van onze tegenwoordige bedeling van de verborgenheid. De verborgenheden van het koninkrijk, weet u wel. Dat wil zeggen, er is nogal wat onkruid, maar wat doet de Heer ermee? Niks. Voor zover het weggenomen zou moeten worden, doet hij dat in de toekomst wel. En voor zover wij denken dat wij het weg moeten nemen, zegt de Heer, ja, maar jullie kennen het verschil tussen onkruid en tarwe ook niet eens. Bovendien, dat blijkt pas in de oogst. Dus of het goed is of kwaad is wat iemand doet, dat weten wij niet eens. Het is onze zaak ook niet. U bent daarvan verlost. U kunt weer rustig gaan zitten. Tarwe en onkruid groeit samen op. En voor wat gelovigen betreft staat precies hetzelfde in 1 Korinthe 5. Spreekwoordelijk voorbeeld trouwens. Over die iemand die dan in zonde leeft, laten we het zomaar zeggen, om het netjes te houden. De Heer zegt, je zou je met zulke mensen niet af moeten geven. Het is een gelovige, maar je zou er niet mee omgaan. En hij zegt, je zou dus zo iemand moeten beschouwen als gelijk aan de wereld. Dat wil zeggen, je zou hem aan de duivel moeten overgeven, want dat is de strekking van de uitdrukking. Hij zegt, opdat weliswaar het vlees zou verderven, maar opdat de geest zou behouden worden. Dat wil zeggen, dat komt later wel in orde. Daar rekent de Heer wel mee af, voor zover wat af te rekenen valt. Het is niet het einde van het verhaal in de beide Korinthebrieven, maar ik ga daar nu verder niet op in. De reden waarom men afstand neemt van zo iemand is niet omdat hij in zonde leeft, maar omdat hij zich onttrekt aan de dienst aan de Heer. Daar valt niet mee te leven. Daar laat staan dat men met zo iemand samen de Heer zou dienen. Het heeft een slechte invloed op je leven, al was het maar omdat je daardoor steeds geconfronteerd wordt met andermans zonde, waar je niks mee te maken wil hebben, waar je ook niks aan kunt doen en waarvan bovendien ook je taak niet is om er wat aan te doen. En dus moet je zorgen dat je er geen weet van hebt. That's it. Je moet zorgen dat je, dat is niet populair in onze dagen, want tegenwoordig worden wij geacht alles te weten. Via allerlei communicatie, media en wat het maar wezen mag. Mijn Bijbel zegt dat het nergens voor nodig is als je maar weet wat je weten moet. Of zoals Bertex het zei, men zou wat selectiever zijn in het voedsel dat men tot zich neemt, te weten geestelijk voedsel. Dus informatie waar je alleen maar last van krijgt. Waar je niks aan hebt, wat niks opbouwends aan is. Je moet het niet tot je nemen. Nou ja, voor zover het kan, maar dat kan, gaat heel ver hoor. En je zou tot je moeten nemen wat opbouwend is, waar je wat aan hebt, dat bekrachtigend opbouwend is enzovoort. En dat is het woord van God, dan wel de waarheid in het algemeen. En al dat andere leidt ons maar af. Want eigenlijk, broeders en zusters, nou staan we toch een beetje de hele dag al te praten over zonden. En dat is toch jammer. Dus ik ga het niet al te veel meer doen. Het punt is gewoon, we vergeven. We rekenen er niet mee en we kennen elkaar alleen nog in Christus. Dat is de bedoeling. Goed, tijd voor wederom een pauze.